Zo, 2008, jaar van nieuw begin. En het is altijd goed om bezig te zijn met hoe gaan we verder. En ik geloof dat dit jaar ook een goed en een bijzonder jaar zal zijn. Er zijn een aantal zaken. Ik bid altijd specifiek. Heer, heeft u hoofdlijnen? Heeft u specifieke gedachten van waar u over wil spreken? En zo waren er een aantal dingen in mijn hart waarvan ik u vanmorgen een aantal dingetjes wil vertellen. Ten eerste was het woord gebed. Ik geloof dat God bezig is. In de afgelopen 4 maanden hebben we dat thema ook gehad van de God van mijn godsdienst naar de God van mijn leven. Dat we met elkaar bewuster worden van dat het niet de bedoeling is dat wij niet gered zijn om zondags naar de kerk te gaan. Er staat nergens in de Bijbel als lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat ieder die in hem gelooft elke zondag naar de kerk gaat. Maar het spreekt over leven met hem. En dat we op zondag mogen vieren wat hij in ons doet, maar dat we elke dag met hem mogen wandelen. En daarvanuit is ons blikveld ook verbreed om te gaan kijken naar de maatschappij om ons heen, naar de wereld om ons heen. En dat ons hart open mag zijn voor mensen en zijn liefde mogen laten zien aan iedereen. Wat we ook met kerst zo met elkaar zo mooi hebben mogen doen. En ik geloof dat God daar dit jaar ook nog mee verder zal gaan. Om dat blikveld te verbreden. Om te blijven zien dat God ons iets geroepen heeft om naar binnen te kijken. Om bezig te zijn met onze 4 muurtjes. Maar om echt te gaan zien van hoe kunnen we zijn liefde laten zien aan de wereld om ons heen. Ik geloof tegelijkertijd dat God parallel daaraan ook juist een stukje verdieping wil geven. Dus daarom heb ik die 2 woorden. Verbreding en verdieping. Dat we nog dieper inzicht mogen hebben. Van wat het inhoudt om een kind van hem te zijn, om verbonden met hem te zijn, om bij hem te horen. En daarvanuit ervaar ik ook wat woorden in mijn geest, hoe belangrijk daarin juist bidden is, het zoeken van hem. Therese noemde het net al, dat wij die Precious Life Worship Nights hebben, Prayer Nights bedoel ik, zoals aanstaande woensdag dus ook, dat goed is om daar met elkaar heen te gaan. Maar ik wil je aanmoedigen, ook voor je eigen persoonlijke relatie. Ik merk, God spreekt ook door mijn eigen hart. Ik heb onder andere door onze verbouwing en verhuizing ietsje minder mijn maandelijkse gebedsretretes gedaan, wat ik ook helemaal niet erg vond. Ik wist ook dat is goed, want ik doe dat niet wettisch. Maar ik merk wel dat God tegen me zegt, hey, doe dit weer. Elke maand ga ik een aantal dagen weg om hem te zoeken. En dan wil ik, voor mij persoonlijk, ben ik dat ook alweer aan het inplannen. En het is niet verkeerd om daar juist in deze tijd even mee bezig te zijn. Hey, wat wil ik doen? Ook rondom mijn gebedsrelatie met God. Ik weet dat Johannes hier samen met teams 1 keer in de 2 weken op woensdagavond, parallel aan dat hier ook een telefoonteam zit, ook een, volgens mij is dat een keer van 7 tot 9, hè, dat ze voorbeden doen. En daar kun je je bij aanmelden. Als je zegt, hey, dat wil ik ook 1 keer in de maand of 1 keer in de zoveel tijd wil ik dat doen, dan kun je je bij Johannes aanmelden en dan kun je daarbij betrokken worden. Zondags voor de dienst wordt er ook altijd gebeden en het is goed om daar deel van te zijn. En ik geloof dat dat echt ook iets is waar God tot ons opnieuw over spreekt. Over bewaken en het zorg dragen voor je eigen gebedsrelatie. Een ander woord wat God in mijn hart legde terwijl ik aan het bidden was. En eerst snapte ik het niet eens helemaal. Want ik dacht van, hey, hoe gaan we dat doen? Want we maken nu een beetje die schakeling in thema. En we zouden het vanaf nu gaan hebben over relaties. En ik heb continu het woord verbond in mijn hart. En ik begin al beter te begrijpen hoe het met elkaar te maken heeft. En dat zal ik u straks, in de komende weken, zal ik u daar wat meer over gaan uitleggen. Maar we willen deze maand, en ook de volgende maand, willen we ook met elkaar gaan praten over relaties. Over hoe God dat ziet. Hoe God kijkt naar relaties. En in februari willen we ook wat dingen aanstippen en eventueel wat extra dingen organiseren naast de zondagdienst. Om ook met elkaar goed te kunnen spreken over seksualiteit. Dat is 1 van de onderwerpen waarvan het juist goed is om in de gemeente ook over te praten. Ik denk dat juist als je wil leren leven zoals God het bedoeld heeft, dat dit ook een onderwerp is wat je niet moet stilzwijgen. Er zijn heel vaak 2 onderwerpen waar iedereen mee bezig is. Dat is geld en dat is seks. En in de kerk zijn die beide onderwerpen vaak een probleem om over te praten. Terwijl ik denk dat je daar gewoon heel open en ontspannen op een goede gebalanceerde manier mee om moet kunnen gaan. En daar zijn we ook heel druk mee bezig. Hadden we eigenlijk al 1.5 jaar geleden op ons hart. En wat ik wel heel grappig vind, is dat wisten we toen niet, dat ook de EO nu parallel hieraan ook dit onderwerp aansnijdt. Aanstaande dinsdag beginnen ze met het programma 40 dagen zonder seks. Waarin 7 stellen die geen christen zijn, 7 jonge mensen uitgedaagd worden. Jonge mensen die eigenlijk nou helemaal in de wereld van seks leven en opgroeien en het de normaalste zaak van de wereld vinden om met Jan en Alleman naar bed te gaan, dat die juist uitgedaagd worden om dat niet te doen. En dat is voor de EO zelfs uitdagend. Ook best, ze hebben ook in de visie hebben ze er wat ook over geschreven, want ze laten die wereld van de jongeren best zien en het zal voor sommige mensen best wel eens lastig zijn om daar goed en wijs mee om te gaan, alle dingen die je ziet. Maar ik vind het geweldig dat ze dit gaan aankaarten. Is het trouwens elke dinsdagavond voor, van 8:30 geloof ik, tot 9:00. Het is een half uurtje. Maar dus goed om daarmee bezig te zijn en dat gaan we ook doen. En daar in dat licht geloof ik dat het voor ons allemaal even weer belangrijk is om te begrijpen hoe God ook een God van het verbond is. En het verbond, dat klinkt soms voor sommigen heel zwaar. Je hebt verbondskerken, verbondsgemeentes en daar maak je iets heel zwaars van. Maar verbond is gewoon een vertaling van een woord wat in de Bijbel veel gebruikt wordt. In het Hebreeuws staat daar het woordje berit en in het Grieks staat daar het woordje diatheke. Diatheke betekent testament en berit betekent verbond of ook alliantie, dat je met elkaar een verbinding aan bent gegaan. En wat ik wel heel erg leuk vind van het woord alliantie, dat ligt ook heel dicht bij dat Engelse woord alignment. En alignment is in één lijn zitten met. In dezelfde lijn zitten met. En als wij verbonden zijn met God, als God een verbond sluit met ons, dan wil hij die alliantie met ons aan. Dan wil hij dat wij in één lijn komen met hem. Op zich heel logisch. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld. Wij lijken op hem. Er staat in Genesis dat wij geschapen zijn in zijn beeld en gelijkenis. En omdat de vijand van God, Satan, kwam en daar verdeeldheid tussen heeft weten te brengen. En dat wij afgescheiden zijn van God. Wil God dat weer herstellen. Moesten wij weer opnieuw verbonden worden met hem. Opnieuw in één lijn komen met hem. En volgende week wil ik u een vijftal verbonden laten zien die we in de Bijbel zien. Vandaag ga ik daar niet te diep op in, maar wat ik wel heel erg bijzonder vind is van hoe juist de Bijbel eigenlijk juist vol zit, druipt van verbondstaal. En voordat we deze maand en de komende tijd ook in Gods woord te gaan kijken, is het soms ook goed. Natuurlijk is het goed, we zijn Bijbels en we baseren alles wat we doen op de Bijbel. Maar soms is het ook goed om even naar de geschiedenis te kijken. En zo ben ik de afgelopen week wat gaan duiken in wat voor verbonden er nou waren in het Midden-Oosten. Tussen landen en tussen naties. Juist in de tijd van de Bijbel, toen die geschreven werd, Oude Testament, tot rondom de tijd van dat Jezus gekomen is. En dan zie je dat in het Midden-Oosten het sluiten van verbonden, van allianties, een hele normale zaak was, wat heel veel voorkwam. Eigenlijk was het een dagelijkse manier van denken. En niet in alle gevallen, maar in een aantal gevallen zijn deze verbonden zelfs op papier gezet. En als je daar dan naar kijkt, wat voor verbond er tussen naties gesloten werd, kun je hele interessante dingen leren, die je ook helpt om de Bijbel beter te begrijpen, als die spreekt in bepaalde verbondstaal. En ik ga er eventjes een aantal dingen van voorlezen. De hele geschiedenis van het oude Midden-Oosten staat vol met het sluiten van verbonden. Uit gedocumenteerde exemplaren van zulke verbonden blijkt dat in een vriendelijke relatie de grote koning vader genoemd werd en de kleinere koning, of ook wel vazal genoemd, werd zoon genoemd. Dus als er een grote koning kwam die een verbond sloot met een kleinere koning, dan werd die grote koning vader genoemd en die kleinere zoon genoemd. Als er sprake was van een verbondenheid op basis van een vriendelijke, goede, intieme relatie. Vind ik heel erg leuk hoe Jezus het ook elke keer heeft over de vader. In een stuggere of een afstandelijke relatie wordt de term heer en dienstknecht gebruikt. Zie je hoe Jezus in het nieuwe verbond een stap verder ging. Ook als hij zegt, ik noem u niet mijn knechten, mijn dienstknecht, maar ik noem u mijn vrienden. Hij gaat een stap verder. Hij wil die intieme relatie, het verbond wat we hebben met God, is niet afstandelijk heer, dienstknecht, maar is als tussen een vader en een zoon. En zelfs in die oude geschriften, gewoon tussen landen van die tijd, zag je dit verschil al. Nou, er waren twee typen verbonden mogelijk. Eerste is gewoon een verbond tussen gelijkwaardige personen. En het grappige is, als bijvoorbeeld tussen twee gelijkwaardige koningen een verbond gesloten werd, dan werden de relaties onderling werden genoemd als broers. En dat vind ik wel heel erg leuk, want ook in de gemeente spreken we heel vaak over broers en zussen. En de voorwaarden, de inhoud van zo'n verbond, beperkte zich, was niet heel uitgebreid, was niet een heel uitgebreid document, maar hield gewoon in dat je elkaars grenzen respecteerde. En mochten de slaven van het ene rijk naar het andere rijk vluchten, dan zorgde je dat je die slaven weer terugbracht. Dus je respecteerde elkaar en elkaars grenzen. En dat is in een gemeente en ook in een goed huwelijk, is het ook zo belangrijk dat je elkaar, als je op gelijkwaardige basis met elkaar verbonden wordt, dat je met name elkaars grenzen respecteert en accepteert. Er was ook een tweede soort verbond. En ik geloof, en dat zie je ook, en dat kun je zelfs taaltechnisch dus zien, maar daar ga ik u niet mee vermoeien, dat in de Bijbel, als je kijkt over hoe God zijn verbond sluit met ons, dat hier meer sprake van is. En dat is een verbond tussen een grote koning en een kleinere koning, een vazal. En zo'n verbond was ongeveer als volgt opgebouwd. Het was dus een heel document waarvan alles in stond. Het begon met een inleiding waarin de koning wordt geïntroduceerd met al zijn titels en attributen. Gevolgd door een uiteenzetting van de voorafgaande historie waarin relaties met voorouders en de goede daden van de koning ten opzichte van die kleinere koning of vazal worden benoemd. Kun je me nog bijbenen? Met andere woorden, er wordt gezegd, ik heb aan jouw opa en oma dit gedaan. En ik heb aan jouw opa's en oma heb ik dat gedaan. En deze zegening heb ik gegeven. En die zegening heb ik gegeven. Dat soort zaken werd benoemd. Vervolgens worden de voorwaarden van het verbond genoemd. Bijvoorbeeld met welke volken wel en met welke volken geen relatie mocht worden aangegaan. Welke hulp ontvangen en geboden moest worden in noodgevallen. Er werd genoemd over dat negatief gepraat over de koning niet geaccepteerd werd. Er werd gesproken over hoe om te gaan met het verbergen van gevluchte slaven en het betalen van belasting. En er werd ook genoemd over hoe het verbond op een jaarlijkse manier vernieuwd kon worden. Wat men daarvoor moest doen. Men moest dan vaak een reis maken naar de koning en dan daar dat verbond vernieuwen. Hierna werd in het verbond de noodzaak beschreven van het goed bewaren en het regelmatig lezen van het verbond. Gevolgd door een lijst van getuigen. En het grappige is, als er dan een lijst van getuigen in stonden, en dit is gewoon op basis van landen die God enzovoort niet kennen zoals wij, hè, maar dan werden er goden genoemd die getuigen waren, maar er werd ook genoemd, de aarde is mijn getuige, of bergen, of zeeën, of rivieren, enzovoort, werden als getuigen genoemd. En vervolgens werd dit verbond afgesloten door een lijst met zegeningen van het houden en een lijst met vloeken ten gevolge van het verbreken van het verbond. En sommige van deze vloeken werden dan uitgevoerd door het leger of sommige van deze vloeken die werden dan benoemd als dat goden dat zouden uitoefenen. En in die wereldse cultuur hadden ze zelfs soms bijvoorbeeld een beeld van was die dan symbolisch, en dat leek dan natuurlijk heel magisch, want was dat smelt dan, die werd dan verbrand en dan smolt dat als een symbool van dat de goden erbij waren enzovoort. Nou, in die tijd had je dus heel veel van dat soort verbonden en die manier van denken in verbond was dus heel erg normaal. En het is wel even handig voor ons dat als we deze weken en deze maanden gaan kijken en zelfs Gods woord eventjes opnieuw gaan bekijken wat voor dingen daarin staan rondom zijn verbond met ons, dat we dat gaan begrijpen. De grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, de grote koning, die heeft alles eraan gedaan om opnieuw met ons een verbond te sluiten. En dat is geen verbond van een heer en een dienstknecht, maar een verbond waarin hij zich vader noemt en waarin hij ons, doordat wij zijn zoon aannemen, ons ook zonen en dochters noemt. En doordat wij verbonden worden via zijn zoon en opnieuw verbonden zijn met hem, mogen we al die zegeningen en die beloftes en al die zaken die hierin staan, mogen we ontvangen. We mogen bescherming ontvangen tegen de vijand. Zonder hem kan de vijand ons onderuit halen. Dan is zo staat het ook in de Bijbel en zo begrijp je het ook eigenlijk nog veel beter. De God van deze eeuw, Satan, regeert over deze wereld. Maar als wij de grote koning, als wij ons daarmee verbinden, hebben wij zijn bescherming ook tegen alle aanvallen vanuit het rijk der duisternis. En het is heel erg mooi en heel erg bijzonder om dat te gaan pakken. Nou wil ik eventjes met jullie twee dingen gaan lezen, waarin ook deze verbondstaal, het laatste verbond van die vijf, die ik volgende week ga noemen, benoemd wordt. En de eerste is Markus hoofdstuk 14, vanaf vers 22. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor jullie vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk, dat hier staat, nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Het verbond is gesloten en de verbondenheid met God heeft als gevolg dat je lofzangen zingt voor hem, want je weet wat het inhoudt. Als we het ook hebben over verdieping, ook onder andere in lofprijs en aanbidding en in het dagelijks wandelen met hem als een levensstijl van aanbidding, is het zo belangrijk dat je je bewust bent van hoe je met hem verbonden bent. Het is ook belangrijk dat je je bewust bent van wat dat gekost heeft. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft en voor jou aan het kruis is gegaan, zodat jij opnieuw je leven mag vinden. Dat is waar Jezus continu over spreekt. Ook lees het maar eens na. Ik vind het zo mooi, juist rondom avondmaal. Johannes zo'n succes, waar het niet continu heeft. Als je eet van mijn lichaam en als je drinkt van mijn bloed. Een taal waar eigenlijk best wel heel raar is. Maar wat Jezus wel in zijn mond neemt. Als je drinkt en eet en drinkt van mij. Als je mij neemt, dan zul je werkelijk leven. Zul je werkelijk leven ontvangen. Een tweede Bijbelgedeelte is 1 Korinthe hoofdstuk 11. Vanaf vers 23. Ja, zegt Paulus, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam van het, en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen. En zijn er al velen onder u gestorven. Een tekst die best zwaar klinkt en waar ook best wel, die voor mensen soms heel moeilijk is om te begrijpen. En ik kan me ook best wel voorstellen, want het is ook hele duidelijke taal. Taal over van het belang van het erkennen van het lichaam. En ik geloof dat dit alles te maken heeft met waar ik het net ook over had. Met dat je beseft dat je een verbond hebt met God zelf. En als je het hebt over het erkennen van het lichaam. Geloof ik dat het in de eerste plaats alles mee te maken heeft met het erkennen van het lichaam van Jezus zelf. Dus niet het lichaam de gemeente in de eerste plaats, maar Jezus zelf. Dat je beseft, hij heeft zijn lichaam gegeven voor jou. Hij is aan het kruis gegaan. Heel erg leuk, dit kruis is speciaal voor ons gemaakt, vlak rondom kerst. Staat met lichtjes in, dank u voor het kruis. Hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons gegaan waar niemand anders kon gaan. Hij is de dood ingegaan, omdat jij en ik de dood eigenlijk verdiend hadden. Omdat wij God de rug hebben teruggekeerd. Hij is gegaan. Hij is gestorven. Hij heeft de straf gedragen. Zijn lichaam is verbroken. En zijn bloed is vergoten. En dat is de reden waardoor jij nu mag leven. Als Jezus dit zegt tegen zijn discipelen in Markus hoofdstuk 11, wat we net lazen. Sorry, Markus hoofdstuk 14, dan spreekt hij over zijn eigen lichaam. Dus als 1 Korinthe hoofdstuk 11 hier dit aanhaalt, geloof ik dat het in de allereerste plaats betekent dat je je beseft. Dat je dat doet als je zeker weet, hé ja, ik geloof in Jezus en ik dank hem. Ik ben me bewust van het verbond wat hij met mij heeft gesloten. En daarom eet ik van dit brood en daarom drink ik van deze druivensap. Omdat ik dat wil gedenken en hem daar dankbaar voor wil zijn. Voor het werk van Jezus Christus voor mij aan het kruis. Ik geloof dat indirect het erkennen van het lichaam van Christus ook alles te maken heeft met het lichaam van Christus, de gemeente. En dat is zowel lokaal, het erkennen van elkaar, het niets hebben tussen elkaar, geen verdeeldheid enzovoort. Als ook buiten de gemeente, andere gemeentes enzovoort. Dat we niet hoogmoedig worden en denken wij hebben het allemaal. Maar dat we Heer danken voor zijn lichaam wereldwijd. Wat hij ook in andere gemeentes doet enzovoort. Dat we niet trots en hoogmoedig worden. Maar dat we weten van hey, God geeft iedere gemeente zijn eigen kleur. En zo mogen we zijn. Ik geloof dat het erkennen van het lichaam ook daar alles mee te maken heeft. Dan is het goed om daarbij stil te staan. Van hey, dank u wel Heer voor het lichaam van Christus. Dank u wel voor alle christenen die er zijn. Maar ook in de eerste plaats, dank u wel Heer Jezus voor wat u voor mij heeft gedaan. Want dat is de basis van eenheid. Als we één zijn in hem, dan zijn we ook één met elkaar.